We hebben een geweldig mooi onderwerp vanavond, eigenlijk ook de drie komende dinsdagavonden. Dat wordt verzorgd door Willem de Vink. Hoe lees ik de Bijbel? En het is goed om ons daar ook in te verdiepen. En het is ook goed ook vanavond om ons uit te strekken naar hem. En ook vol verlangen ook uit te zien naar hem. En ik wil met elkaar ook zingen, lied 281. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Samen mogen komen vanavond om meer te leren van en uit uw woord, over uw woord ook. Ik wil u bidden, Heer, dat we ook alles mogen loslaten wat ons misschien vandaag heeft bezig gehouden. Heer, dat we ons kunnen richten op datgene ook wat vanavond wordt gesproken. Ik wil het ook bidden voor Willem. Ik wil u bidden, Heer, of u hem wilt leiden door uw geest. Ik wil u bidden of u wilt werken ook met uw geest vanavond, Heer, opdat we mogen verstaan, Heer, waar het op aankomt. Heer, opdat we samen mogen optrekken en ook verder mogen komen, Heer, ook op in ons en met onze weg met u. Dank u wel, Heer, dat we zo vol verwachting op mogen zien naar u deze avond. En ja, deze avond zo voor uw troon mogen brengen. In Jezus' naam. Amen.
Ja. Het is goed om weer bij elkaar te zijn. En de rust van de Heer in te gaan. De Heer wil je zegenen met zijn vrede. En je mag bij hem tot rust komen om te ontvangen. Hij zegt in Psalm 23, ik leid je aan grazige weiden en daar mag je neerliggen. Zie je jezelf al liggen? Daar is goed voedsel, daar is levenskracht. Daar zijn de sappen van het leven wat God ons wil geven. En dat is anders dan alle energie die we om ons heen op ons af krijgen. Dit is leven, dit is richting, dit is inspiratie. En dat komt van Jezus zelf, door zijn geest. Hij legt dat niet op ons. Het gaat niet om dingen die we moeten doen vanuit leefregels. Het is niet die wijsheid, maar het is de wijsheid die zijn geest in ons doet opborrelen. En daar mogen we op vertrouwen. Als het woord klinkt, dan doet de geest zijn werk in ons. En daar zijn we ontvankelijk voor, daar zien we naar uit. En daar mogen we op rekenen. Hij is goed en hij geeft ons wat we nodig hebben. Dus ik zou willen voorstellen, ontspan je en verwacht dat de Heer gaat spreken en dat zijn geest het werk zal doen om je weer nieuwe kracht te geven, misschien in de situatie waarin je zit, of gewoon om tot rust te komen, of om wijsheid te ontvangen, om openbaring te krijgen, om te zien in wie je gelooft en om ook daardoor gemotiveerd te zijn om achter hem aan te gaan. En om daarin ook dat veranderde leven, dat nieuwe leven, door je heen te laten werken. Hij doet het. En hij doet het ook vanavond. Ik ben de laatste tijd erg veel aan het preken. Ik geloof dat ik van de week 7 spreekbeurten heb, ik weet het niet, maar zoiets. En wat mij altijd weer opvalt, dat is dat mensen komen omdat ze honger hebben. En voor een spreker is dat gewoon erg leuk, erg fijn. Hè? Als je voor een groep mensen mag staan die gretig zijn en die meer van Jezus willen ontvangen. Omdat wat ik dan mag doen, dat is een doorgeefluik zijn. En wat er dan gebeurt, dat is dat ik zelf ook meer van Jezus ontvang. En daarin ook verfrist word. En eigenlijk ook zelf weer rijker wordt, voller wordt van de Heilige Geest. En dat is een bijzonder werk. Ik ben dat nog steeds aan het ontdekken. En ik heb ook het idee dat dat nog lang niet uitgeput is. Dat we eigenlijk nog aan het begin staan van wat God door ons heen wil doen. En ik zou je willen aanmoedigen om ook zelf te kijken van in hoeverre ben ik zo'n doorgeefluik. Want het is enorm verrijkend. En het geloof komt op zo'n manier tot leven. Toen Paul en ik bezig waren met het zoeken naar thema voor dit jaar en we uitkwamen bij, we gaan de toekomst inkijken, we gaan bezig met waar wil God met ons naartoe, konden we eigenlijk niet heen om de vraag, hoe lees je dan de Bijbel? Want de Bijbel wordt heel vaak gebruikt als een boek om allerlei toekomstvoorspellingen te doen, terwijl we eigenlijk moeten leren wat de Bijbel zelf leert over hoe we de Bijbel moeten lezen. En natuurlijk kom je dan ook bij de toekomst uit. Wees niet bang, we zullen daar dit seizoen veel aandacht aan besteden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we beginnen met te luisteren naar wat de Bijbel onszelf leert over hoe we de Bijbel moeten lezen. Want ik denk dat jullie en ik het erover eens zijn dat je de Bijbel op allerlei manieren kan lezen. En dat de Bijbel ook gewoon misbruikt kan worden. Ik moet denken aan de schriftgeleerden, de wetenschappers uit de tijd van Jezus, die de Bijbel misbruikten om te vertellen waar Jezus geboren zou worden. En dat was de aanleiding voor Herodes, toen hij dat uit zich gekregen had, en ze wisten wat zijn bedoelingen waren, om daar een kindermoord uit te oefenen. Dus je kunt de Bijbel misbruiken en tegen Jezus inzetten. Je kunt de Bijbel gebruiken om de geest in te perken. Je kunt de Bijbel gebruiken om er een sprookjesboek van te maken. Nico Terlinde die heeft een kinderbijbel geschreven en die begint daar ook openlijk mee. Dit is een boek vol verhalen en ze zijn natuurlijk allemaal niet echt gebeurd. Maar je kan er wel een hoop van leren. En dat wordt massaal verkocht en gelezen en aan kinderen gegeven. Dus het is belangrijk dat we weten hoe we de Bijbel moeten lezen. En ik hoop jullie in deze drie sessies daar in ieder geval iets van mee te geven. En voor een deel zal dat misschien stof zijn die je ergens wel kent of misschien heel goed kent. Maar dan nog, denk ik, is het altijd weer verrassend om dat woord te laten spreken. En te zien hoeveel leven daarin zit. Het is eigenlijk allemaal leven van A tot Z. Maar dan wel vanuit de geest van Christus. En daar gaan we met elkaar over nadenken en naar kijken. Ik heb je alvast de hele materie gegeven. Dus wat je daar bij de uitgang hebt zien liggen, de readers. Dat is van alle drie de sessies. Wees niet bang, we gaan dat niet allemaal vanavond doen. Ik heb dat gedaan omdat ik dacht van nou, misschien is dat ook wel fijn. Dan kun je vast er doorheen lezen, kun je misschien wat voorbereiden. Dan zit je er wat meer voorbereid in. En laat maar gelijk even zien, Gerrit. Waar we het dan over zullen hebben deze drie keer, dat is over de Bijbel openbaart Jezus en dat wekt geloof. De Bijbel openbaart Jezus, dat wekt geloof. Alles wat hier beschreven staat draait om Jezus. We moeten ook met de bril van Jezus op de Bijbel lezen. We zullen zien dat het ook echt zo door de Bijbel bedoeld is en dat dat handvaten zijn die we nodig hebben. En dat wekt geloof. Ja, als je de Bijbel leest en Jezus komt naar je toe, dan is Jezus degene naar wie je je opricht en waarvan je zegt van ik heb u nodig en u geeft mij leven en ik geloof daarin en ik zie dat het werkt. Ja, de Bijbel openbaart Jezus en wekt geloof, daar zullen we vanavond over spreken. Dan de andere twee onderwerpen, die doen we volgende week en dat is lees de Bijbel vanuit het volbrachte werk van Jezus, daar staat het perfect volbrachte werk van Jezus. Het is belangrijk om ook dat te begrijpen, omdat er een heleboel dingen in de Bijbel staan uit de tijd waarin dat werk nog niet volbracht was. Dus we moeten leren om van achteruit naar, of van vooruit naar achteren te lezen. Om vanuit het perspectief van wat Jezus volbracht heeft, in het perfecte offer wat hij gebracht heeft, de Bijbel te lezen. Anders ga je dingen verwarren en dan krijg je wat wel genoemd wordt een gemixt evangelie. Hè, waarin oud en nieuw en de dingen die Jezus volbracht heeft, vermengd worden met de dingen die nog niet volbracht waren. Dus belangrijk om dat te zien. Het derde, en dat doen we dus ook volgende week, dat is gebruik altijd het perspectief van de apostelen. Dat heeft alles met elkaar te maken, want de apostelen die gebruikten de Bijbel zo, de schrift, het Oude Testament in hun geval. Zij waren degene die ons zouden leren, wij de heidenen, hoe we met de schrift, met het Oude Testament zouden moeten omgaan. Dus zij geven daarin het voorbeeld wat wij mogen volgen. En ze hebben dat voorbeeld gegeven omdat ze daar gezag over kregen. Ze kregen openbaring. Dus het is belangrijk om goed naar hun te luisteren. En dan ten vierde, en dat doen we dan de derde keer, onthoud het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond is rijk. Het oude verbond openbaart ook Jezus. Het oude verbond heeft een heleboel beloften beschikbaar voor ons. Maar ook dat moeten we weer lezen vanuit het nieuwe verbond. En het is belangrijk om dat verschil scherp te hebben. Want dat helpt je om de Bijbel gezond, grondig en in het perspectief wat Jezus heeft gebracht te lezen. Nou, dat zijn de dingen waar we het over gaan hebben. Maar ik denk dat het goed is om eerst en misschien wel altijd te focussen op Jezus, onze Heer. Degene die alles volbracht heeft en die ons genomen heeft om er te zijn voor God vanuit het volbrachte werk wat hij gebracht heeft. Ga maar gelijk door, Gerrit. Jezus en de apostelen gebruiken de schrift om Jezus zichtbaar te maken. Alles wat er in het Nieuwe Testament naar ons toekomt, heeft te maken met Jezus. Maar het wonder is dat in het Oude of in het Nieuwe Testament heel veel geciteerd wordt uit het Oude Testament. En alles wat eruit geciteerd wordt, heeft betrekking op Jezus. Dat is bijzonder. Ik denk dat in de woorden van Jezus ongeveer een derde van wat hij uitspreekt gelieerd is aan het Oude Testament. En als Paulus zijn brieven schrijft, zijn 14 brieven, dan zit daar een heleboel stof in uit het Oude Testament. Dat is ook logisch, want hij kende hele gedeeltes uit zijn hoofd. Hij was daarmee opgegroeid. Hij was een top schriftgeleerde. Maar als God hem in zijn kladden grijpt en hij krijgt openbaring van Jezus, dan krijgt hij nieuwe ogen en dan gaat hij zien wat de schrift nou precies te zeggen heeft. En dan komt Jezus naar boven. Ja, dat is wat er gebeurt. Nou, Jezus zelf legt dat ook uit. We lezen in Johannes 5, vers 39 en 40. Dan zegt Jezus tegen de schriftgeleerden: u bestudeert de schriften. En de schriften, dat is dus het Oude Testament. Gewoon van Genesis tot Maleachi. Daar wordt de schriften mee bedoeld. U bestudeert de schriften. En u denkt daar eeuwig leven door te hebben. De schriftgeleerden lazen het Oude Testament, lazen de schrift. En hoopten door wat ze daarin moesten volbrengen, door God goedgekeurd te worden. Ze wilden de wet volbrengen. Maar, zegt Jezus dan, de schriften getuigen van mij. Alles wat er staat in het Oude Testament wijst naar Jezus. Het wijst naar Jezus, want dat Oude Testament was niet voldoende. Jezus was nodig om mensen dat eeuwige leven te geven. Alle schrift getuigt over mij. Maar bij u wilt u niet komen om leven te ontvangen. Wat Jezus hier zegt, dat is: als de schriften van mij getuigen, ga dan op zoek naar wat de schriften precies te vertellen hebben. En kijk dan dat alles wat ik je laat zien, de vervulling is van het Oude Testament. En als je dan zo graag dat eeuwige leven wil, als je dan hongerig bent, kom dan bij mij. Want ik ben degene die leven geeft. Nou, die woorden van Jezus kennen we in allerlei toonaarden. Hè? Dat hij zegt: kom bij mij als je dorst hebt. Kom bij mij, als je vermoeid bent, kom bij mij, want ik geef je waar je naar zoekt. Maar de schriftgeleerden zaten zo vast in de schrift, En zo vast in hun eigen kennis en kunde over hoe je je moest gedragen, dat ze dachten dat ze daarmee hun gerechtigheid konden verdienen. En dat blokkeerde ze om Jezus te herkennen en om Jezus te zien. Of, zoals Paulus dat zegt, er lag een sluier over hun gezicht. Ze konden Jezus niet ontdekken. Lucas 24, vers 25 tot 27, dat is dat gedeelte waarin Jezus al opgestaan is uit de dood en twee van zijn discipelen, die eigenlijk niet zo bekend zijn, omdat ze niet bij de 12 horen, een daarvan heet Cleopas, die hebben het paasfeest gevierd in Jeruzalem. Die hebben gezien dat Jezus gekruisigd is en gestorven is. Ze hebben zelfs gehoord dat sommigen zeggen van hij is opgestaan. Maar ze zijn teleurgesteld. Ze begrijpen er niks van en ze gaan terug naar huis. Ze dalen de bergen af van Jeruzalem en dan zo'n 10 kilometer verderop ligt daar Emmaus. En daar zijn ze naar op weg. En dan komt daar een voorbijganger langs en die hoort waarover ze praten met z'n tweeën. En die zegt dan, hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Lees de Bijbel nou eens anders. Wat hebben ze gezegd? Jezus komt daar langs en probeert die sluier weg te nemen van die twee Emmausgangers, die dus niet pakken wat de schrift op allerlei manieren, vaak in verborgen taal, maar toch naar ze toe heeft willen brengen. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Jezus nam de tijd, en ik denk dat ze zijn gaan zitten, want er is heel veel te vertellen over Jezus in de schriften, over wat er over hem in de schrift stond. Als Jezus de Bijbel uitlegt, dan legt hij zichzelf uit. En dat doet hij niet alleen aan de Emmausgangers, maar dat deed hij ook al tegen de discipelen en zelfs tegen de schriftgeleerden, hebben we net gelezen. Jezus legt Jezus uit, uit de schriften. Hoe moeten we de Bijbel lezen? We moeten op zoek gaan naar Jezus. Hij is de openbaring van God. God heeft iets op zijn hart gehad van het begin af aan. Zijn hart klopt van iets wat Jezus duidelijk heeft gemaakt. En als dat kloppende hart geopenbaard wordt aan ons, of aan de Emmausgangers, weet je wat er dan gebeurt? Weet je wat er van de Emmausgangers staat? Ons hart branden. Zouden we dat niet willen? Een levend, brandend hart. Een hart wat opspringt van geluk, van verwachting, van hoop, van zin. Om te begrijpen waarom je leeft. Van energie, wat ook naar de anderen uitreikt. Ons hart was brandende in ons. En dat ontstond, dat vuur ging branden, omdat Jezus openbaarde. En dan komt daar het avondmaal bij, hè, waarin de klik nog eens een keer lichamelijk bevestigd wordt. En dan hebben ze die wandeling van 10 kilometer gemaakt. En dan hebben ze alle kracht om weer die 10 kilometer de berg op te gaan naar Jeruzalem om te vertellen wat ze meegemaakt hebben. Dus het bewijs van hoe een brandend hart een mens in beweging kan zetten. En hoe je kunt veranderen daardoor. Dat gebeurt door de openbaring van Jezus in het Oude Testament. Ja. Nou, in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, daar staat dat de profeten al probeerden te kijken in dat hart van God. En probeerden te zien wat nou die genade te betekenen had. Maar die genade die kwam openbaar voor ons dankzij Jezus. En de profeten waren daarop gericht. Weet je, de profeten moesten onheilsprofetieën uitspreken. Ze moesten een hoop ellende verkondigen. Maar ze waren op zoek naar het hart van God waar Jezus zichtbaar in werd. En in alle boeken van het Oude Testament komt Jezus naar voren. Werkelijk in alle boeken. Waar mensen op zoek zijn naar God, ook in het Oude Testament, daar komen ze Jezus tegen. Vandaar dat sommige mensen in het Oude Testament zo op Jezus lijken. Dat is letterlijk zo. Er zijn mensen die al helemaal die geest van Jezus uitademen, de geest van God, omdat ze zo bevriend waren met God en al zo konden rusten en konden leven in de genade van God, dat daar Jezus in weerspiegeld werd. En ook dat zien we in de Bijbel. Hè? Dat een heleboel dingen die gewoon in het uiterlijke bestaan van mensen zich afspeelden, een afspiegeling waren van wat Jezus later zou uitdrukken toen hij als mens op aarde kwam. Gods hart, daar leeft Jezus in van het begin af aan. En die komt tot uitdrukking ook al in de schrift. Vandaar dat we daar naar op zoek mogen gaan als we op zoek gaan naar Gods hart. Hij is de kern van alles wat God ons wil zeggen en van alles wat God aan liefde te geven heeft. 2 Korinthe 3 vers 18. Wat is dan het resultaat? Paulus heeft het in dit gedeelte over die sluier. Hij zegt telkens als de wet wordt voorgelezen, ligt er een sluier over de mensen. Want de wet zegt, je moet aan allerlei voorschriften voldoen. En dan schrompelt je geloof in elkaar. Want je weet, en dat zegt Mozes al en Jozua zegt het ook, dat wij niet aan de wet kunnen voldoen. Dus er wordt een sluier gelegd over alles wat God voor ons beschikbaar heeft. En het idee dat we dat zouden mogen ontvangen telkens als we die beperking ervaren die de wet ons geeft. Nou, dat is wat Paulus uitlegt in dit hoofdstuk. Hij zegt, Mozes, toen hij van de berg afdaalde, glansde van Gods glorie, van Gods heerlijkheid. Want hij was bij God geweest. Daar ga je van glimmen, daar ga je van glanzen. Maar toen hij de berg afliep, liep met die wet, met die stenen tafelen, toen moest hij een sluier om zijn hoofd doen. Waarom? Omdat de glans verdween. En hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans verdween. Dus deed hij een sluier om. Dat is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3. En dan zegt Paulus, maar wij hebben geen sluier om. Wij zijn in Jezus vrijgesproken van al die eisen en van die straffen die de wet ons oplegt als we ons daar niet aan houden. We zijn vrij, we mogen naar God toe gaan. Er zit niet meer een hek om die Sinaï, hè, waar je vanaf moest blijven. We zijn vrij om naar God te gaan. Vandaar dat hij dan zegt, die glans die bij God hoort en die hij aan ons wil geven, die is dankzij Jezus ten eerste veel groter dan bij Mozes. En ten tweede is die ook beschikbaar voor ons. Als we op zoek gaan naar Jezus in de Bijbel, dan zien we Jezus en dan gaat dat weerspiegeld worden in ons persoonlijke leven. Dan straalt dat van ons af. Sommige mensen zouden zeggen, ik weet niet of dat slim is om het hier te zeggen, maar ik zie je aura. Ik heb dat vaak gehoord, dat mensen dat van mij zeiden. Nou, ik zie dat niet. Hè. Ik leef niet met dat soort kennis of gedachten of bijgeloof misschien zelfs wel. Maar wat ik wel weet, dat is dat christenen die met Jezus leven en die vol zijn van de Heilige Geest, stralen. En ik zie het gebeuren. Wij zien het gebeuren in de fundamentenkring. We zien het gebeuren dat mensen gaandeweg veranderen. Hun blik wordt anders. Ik zie het gebeuren op de HQ-school waar we lesgeven. Er komt een glans tevoorschijn, een bevrijding, een opruiming, zelfs een andere houding in het lichaam. Omdat Jezus gezien wordt, hè? Mensen zien Jezus en dat wordt weerspiegeld in de manier waarop je kijkt, in de manier waarop je staat, in de manier waarop je praat. Nou, dat is wat in 2 Korinthe 3 vers 18 staat. Wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest, ja, de geest is het werktuig van God die ons verandert. Door de geest zullen we naar de luister van dat beeld van God veranderd worden. Nou, dat is eigenlijk het opwekken of het opwekkende werk van het geloof. Paulus zegt, hoe zullen ze geloven? Door het woord van God en het evangelie van Jezus. Telkens als wij horen van Jezus, telkens als de Bijbel opengaat, dan wordt ons geloof gewekt en dan wordt ons geloof vitaal, dan wordt het krachtig. En dan hebben we er weer zin in en dan merken we dat Gods geest ruimte krijgt en dat Hij ons leidt. Dat Hij ons leert hoe we ons moeten gedragen, waar de grenzen zijn en al dat soort dingen. Dat komt van binnenuit door Gods geest. En het middel daarvoor is het woord. Vandaar dat het zo belangrijk is om de Bijbel op een goede manier te lezen. En daarom ook daarin op zoek te gaan naar openbaring van Jezus. Ik heb me wel eens afgevraagd, Jezus ging terug naar de hemel. Wonderlijk eigenlijk dat hij ons achtergelaten heeft met dit boek. Meer niet. Heb je dat wel eens afgevraagd? Er zijn wel eens mensen die zeggen, hoe zou het zijn als die hier nog rondliep? En dan krijg je altijd van die verklaringen van, ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Met zoveel mensen en dan moet hij rondlopen. En ja, voor wie moet hij dan aandacht hebben? En je hebt natuurlijk ook een verklaring die zegt van, nou, hij is wel bij ons. Hij is nog veel dichterbij, want hij is er met zijn geest. Nou, dat is allemaal waar. Maar ik denk ook dat God zijn boek gegeven heeft om die mensen die werkelijk honger hebben naar hem, precies dat te geven waar ze naar op zoek zijn. En mensen die het allemaal wel goed vinden, ach, die slaan de Bijbel niet eens open. En zo heeft God het bedoeld. Hij heeft gezocht naar een middel om de kostbaarheden uit zijn woord beschikbaar te stellen voor mensen die daar ook werkelijk moeite voor willen doen, werkelijk zin in hebben en die hongerig zijn naar hem. Want dat zijn de mensen die hij kan veranderen. Dat zijn de mensen met wie hij op weg kan gaan. En hij heeft dus inderdaad ons achtergelaten, de Emmausgangers, de discipelen en al die volgelingen van hem die na hem zouden komen, met dat woord. En weet je, hij vertrouwde daar zo op dat dat genoeg was. Hij wist dat de kracht van de geest en de werking van zijn geest samen met dat woord genoeg was om ons dat voedsel te geven, om te geloven, om te volharden, om uit te werken wat hij in de praktijk in ons leven wil zien, de vrucht van de geest, vanuit het voedsel van het woord. Nou, snap je dat ik vind dat ik heel erg bof dat ik daarvan uit mag delen? Werkelijk, het is een genade om dat te mogen doen. En het is iets wat ook niet ophoudt. Hè? Dat woord gaat nog steeds meer spreken. Ook in mijn persoonlijk leven. Laten we kijken naar 1b, Jezus in de naam. In Filippenzen 2, vers 7 tot 11, daar staat dat Jezus' naam boven elke naam geschonken werd. Jezus is de naam boven elke naam. Wij zingen daar liedjes over. Nou, er is maar één naam die boven elke andere naam staat. En dat is de naam van God. En het is zelfs letterlijk zo dat als je het Oude Testament leest, dat die naam eruit springt. Sla eens een willekeurige bladzijde in het Oude Testament open. Doe dat maar eens even. Ja, je hebt allemaal een Bijbel bij je. Het is gemakkelijk om alles te projecteren, maar kijk gewoon eens eventjes naar de Bijbel. En dan moet je even niet Prediker opslaan. En niet Esther. Hè? Maar bijna alle Bijbelboeken, daar springt één woord eruit. Gewoon in de kolommetjes die je leest. Je hoeft niet eens letterlijk te lezen wat er staat. Je kunt gewoon kijken en zien dat er een woord uitspringt. Misschien moet je even bladeren. Maar dan zie je één woord met hoofdletters staan. Heer, heren, met hoofdletters. Dit is werkelijk de naam boven alle naam. Heer met hoofdletters. Want de vertalers hebben gedacht van, we moeten iets doen met dat woord. We moeten er iets mee doen, het is een bijzonder woord. Heer met hoofdletters. Dit komt zo vaak voor, dat er is geen ander woord in de Bijbel wat er maar in de verste verte aan kan tippen. Ik heb gelezen dat dit woord 6828 keer voorkomt. En misschien dat ik er één of twee tellen naast zit, ik weet het niet precies. Maar meer dan 6000 keer en het eerstvolgende veel voorkomende woord, dat zit dus in de 2000 of 3000. Dus het is echt een woord wat heel veel voorkomt in de Bijbel. En je kunt het dus optisch, kun je dat zien, of grafisch